Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Iro Cycling Gear.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Cycling Insight. Ditmaal met z'n vieren. Tweede aflevering na de zomerstop. Rechts van mij Lars van den Berg.
Yes, lekker dichtbij deze keer.
Ja, dichtbij hè, ja. Niet te dichtbij komen. Koen, welkom.
Dankjewel, voor mij een stukje verder rijden.
Ja, een stukje verder rijden. En Bart, voor jou redelijk dichtbij. Bart Lemme, welkom.
Ja, dankjewel.
Hey jongens, we zitten op een locatie. Dat is voor Lars is dit natuurlijk bekend terrein, maar ook voor jou Bart.
Ja, klopt. Nederrijnse Berg, hè?
Nederrijnse Berg, ja. Bij de wielervereniging. Ben jij hier ook lid geweest?
Nee, ik ben hier niet lid geweest.
Nee. Lars is hier wel
opgegroeid,
lid geweest.
Ja. Opgegroeid, ja. Hier begonnen, ja. Eerste rondjes zijn hier gefietst.
Ja. Ja. We hebben net ook een paar rondjes hier gefietst. In ieder geval, Lars die was een beetje aan het uitfietsen. Ik heb echt samen met Koen echt de benen onder mijn lijf vandaag gefietst. En leuk, Bart. Net terug van de koers. Deze week?
Ja, zondag teruggekomen.
Zondag teruggekomen. Hoe is het gegaan?
Ja, op zich niet verkeerd. Twee keer top 10 gereden. Zeker die eerste, dat was gewoon een massaspurt. Dat is niet waar ik per se goed in ben. En het was eigenlijk ook niet het plan. We reden ook niet voor mij, maar de koers liep zoals dat hij liep. Dus dat was op zich wel fijn. Maar goed, voor top 10 plekken deed of doe ik het niet. Ja. Ook wel een goede tijdrit gereden op zich in, maar een plan gehouden en iets boven het beoogde wattage, maar snelheid viel uiteindelijk een beetje tegen.
Ja. Wie maakt dat plan dan? Doe je dat zelf of met je trainer? Of,
Nou, in principe maak ik het plan best wel zelf, maar ik doe hem altijd even checken bij de trainer. En als in, ben dit van plan, hoe kijk jij er tegenaan? Ja. Vaak verschilt dat dan.
Dat was een relatief lange tijdrit, toch? 22 kilometer of
ja,
zo?
22 kilometer, ja. En er zat een klimmetje in, althans zo leek het op Veloviewer. Ja, dat viel uiteindelijk best wel een beetje mee. Dus het plan wat ik had, was iets gepolariseerder dan wat uiteindelijk het beste plan was. Maar goed, ik ben wel blij dat ik gewoon het plan helemaal heb uitgevoerd.
Ja. Hoe ziet zo'n plan er dan precies uit voor jou?
Ik was eigenlijk gewoon van plan om niet te hard te starten. Omdat ik eigenlijk mijn laatste tijdritten vaak toch iets te hard startte. Ik dacht, nou, wil ik dan nu dat zeker niet doen. En dan op de klim ietsje harder. En dan bovenop doortrekken. En de tijdrit eindigde echt met 3 kilometer naar beneden. Ja, dan weet je eigenlijk dat de finish daar... Dan rijdt iedereen 60 of 61. Ja, dus dat eigenlijk.
Hey, voor het grote publiek, Bart Lemmer. Nog niet, net eigenlijk prof. Ja, je bent opgegroeid in Utrecht.
Ja, klopt, ja. Ja.
En sinds kort verhuisd naar Soesterberg, begrijp ik.
Ja, ja. Ja,
en je hebt een profcontract.
Ja, bij Human Powered Health.
Ja, want het is eigenlijk niet zo heel vanzelfsprekend, want je bent al wel wat ouder dan de normale wielrenner, zeg maar, die een profcontract krijgt. Want hiervoor kom jij bij Defensie vandaan, hè?
Ja, ik heb denk ik een behoorlijk atypische weg bewandeld eigenlijk naar het profwielrennerschap. Ik ben in 2014 begonnen bij Defensie, bij de officiersopleiding in Breda. En terwijl ik daar zat, ben ik eigenlijk... Ik deed wel eens fietsen, maar dan echt als zondag lekker weer was. En dan ging ik 40 kilometer rijden. En dat was het eigenlijk. Maar daar leerde ik liet het niet daar Nienke kennen, mijn vriendin. Maar wel terwijl ik op de KMA al zat. En die fietste toen bij de Domrenner, de Utrecht Studentenwielrenvereniging. En daar ben ik een keer gaan... Toen zei ja, ga je toch een keertje mee? Ja, dat vond ik zo lachen. We hebben het echt letterlijk over met z'n achter gewoon 43 rijden. Kop over kop, dat vond ik echt geweldig. Ja. En zo ben ik eigenlijk begonnen.
Stiekem mijn talent ontdekt in fietsen.
Ja, nou ja, ik wist wel altijd dat ik altijd sportief was. Ik was ook gewoon goed in hardlopen en dat soort zaken. En ik heb ook een jaartje bij Rob Druppers Running Academy gelopen.
Ja.
Maar dat kwam eigenlijk helemaal uit het niks. Ik heb hiervoor, toen ik gewoon wat jonger was, ik heb gevoetbald, getennis, gekorfbald, van alles gedaan. Maar echt, ik noem het even atletensporten, zoals zwemmen, roeien, hardlopen. Ja, op de een of andere manier kwam ik daar niet echt zo mee aan aanraking.
En vanaf welk jaar ben je dan serieus begonnen met fietsen?
2017. Dus toen was ik 22, 23. Ja.
Nou, dus toen was je net geen belofte meer?
Nee, ik was ja, en ik startte lekker bij de sportklasse. Ja, ja, dus dat telde überhaupt. Telde dat die zit niet zo mee. Dus we deden gewoon, ja, was ook ideaal met de domrennen, weet je wel. Lekker hier in de buurt. Toen had je ook nog echt veel meer criteriums hier. Nou, dan ging je daarheen een beetje rondjes rijden. En ik was best goed dan bij de sportklasse meteen. Dus dan won je vaak. En, ja. Lekker,
Want hoeveel fietste je toen al in die tijd dan?
Ja, volgens mij. Ik zat dus wel gewoon maandag tot vrijdag in Breda. Of eigenlijk zondagavond tot vrijdag op de KMA. En dan nam ik af en toe wel mijn fiets mee. Of kwam ik op woensdag naar huis om de training van de domrennen te doen. Maar volgens mij heb ik dan fietste ik iets van. Je zou het op Strava moeten kijken hoor. Maar tussen de 7.000 en 9.000 kilometer per jaar. Dus op zich, ik fietste wel gewoon. Ik was wel wielrenner, om het zo te zeggen. Alleen het was wel iets wat ik echt naast het werk deed. Net als heel veel mensen overigens.
Ik kijk jou even aan, Koen. Is dat veel om naast je werk zoveel kilometers fietsen?
Nou ja, naast je werk, als je fulltime werkt, daarnaast fietsen is altijd veel, denk ik. Voor Bart, die staat dan bij Defensie. Daar zijn natuurlijk ook bepaalde sportfaciliteiten. En ik denk dat voor jou ook wel gold dat je misschien vrijstelling kreeg om af en toe te trainen.
Ja, dat viel wel tegen, om het zo te zeggen. En vooral, ik zat natuurlijk nog op het schoolse gedeelte. Dus je had, twee keer in de week hadden we sport.
Ja.
Ja, dan, als we dan het terreinwerk gingen doen, dan moest ik gewoon terreinwerk doen. Het was wel zo, naarmate het vorderde en, hoe zou ik het zeggen, er waren ook wel eens defensiesportevenementen waar ik dan aan meedeed. Speedmars, hardlopen, al die dingen. Als ik dan en daar deed ik vaak goed mee. Dus als ik dan van tevoren aangaf aan de sportsergeant van, goh, ik zie dat er vandaag een krachtuithoudingsvermogen training hierop staat. Maar ik heb later deze week heb ik dit of dat. Ik denk dat het niet zo'n goed idee is. Dan werd daar vaak wel rekening mee gehouden. Maar het is niet dat ik. Ja, ik moest even vaak op oefening.
Ja, precies.
Dat soort zaken.
Ja, wat wel grappig is. Ik heb wel wat vrienden bij Defensie ook. Ik heb zelf ook een blauwe maandag bij Defensie gezeten. Dus Bart Lemme, zijn naam, die passeerde al vrij snel bij mij de revue. En wat wel leuk is aan Bart, hij deed al vrij snel de kampioenschappen van de militairen mee, denk ik.
Ja.
En dan hoorde ik mijn maat al zeggen van, we hebben nu een jongen die fietst zo hard. Maar had jij toen al de ambitie om een stapje te maken?
Nee, helemaal niet. Nee, want wat ik zeg, in 2017 was ik gewoon een succesvolle sportklasse of amateurrenner.
Ja.
En die heb je nu ook. En dan rijden gewoon genoeg jongens rond die gewoon regelmatig hun wedstrijdjes winnen. En bovendien is het. Ben je een succesvolle criteriumrenner, anderhalf uur lang. Ja. Ja, dat zegt echt helemaal niks over hoe goed je uiteindelijk in een klassieker presteert. Ja. Laat staan als dat ook nog eens 20 niveaus hoger is, bij wijze van spreken.
Ja, want hoe is het voor jou om bij Defensie dan op dat moment te zitten en tegelijkertijd fietsen? Want je hebt best wel, denk ik, te maken ook mentale en fysieke gezondheid?
Nou, die tijd was echt wel goed te combineren, hoor. Het was wel dat ik door had van, oké, ik kan wel gewoon goed fietsen. Maar ja, ik fietste dus nog niet eens op elite niveau. Dus ja, weet je, het was gewoon amateursport. Amateurbreedtesport eigenlijk, waar ik goed in was. Dus dat stak elkaar, denk ik, niet zo heel erg. Het was pas wat later toen, eigenlijk vorig jaar, toen ik bij Volker Wessels reed, ik dacht, nou, toen begon het ook echt het leek wat professioneler, het was ook wat professioneler, dat ik daar heeft het wel echt mee, werd het moeilijker mee. Want toen ben ik ook een dag in de week minder gaan werken, of althans, ik had een 32-urig contract, dan moest ik dan mijn salaris gewoon wat ingekort. Maar ja, mijn werk was niet 32 uur, die was nog steeds 40 uur. Ja. En dat is ook maar op papier, want in feite was dat soms 40, 50 uur.
Ja.
En ook nog eens wat
onveel. Vorig jaar bij Volker Wessels werkte hij er nog laatst.
Ja. Ja.
En dit is het eerste jaar dat je dus volledig prof bent.
Ja, ja, inderdaad. Ja, vorig jaar, ja. 31 december was mijn laatste werkdag.
Oké.
Ja, dus dat.
Maar je was vorig jaar nog aan binnen slapen. En voor jullie termen, dat betekent dat je op een kazerne slaapt. Maar,
Ja. Ik, het was natuurlijk wel. Ik werkte op de vliegbasis Volkel. Dat is, wat is het? 55 minuten, uurtje rijden. Dus ik kon ook nog wel eens gewoon even op en neer. Maar ja, ik sliep inderdaad ook binnen en dan deed ik daar mijn trainingen. En, alleen het nadeel dan, waar ik daar echt heel erg tegenaan liep en waarom ik dat ook helemaal heb laten varen, is dat je eet bijvoorbeeld altijd in het bedrijfsrestaurant.
Ja,
ja, je had geen keuken of zo. Dus dat was gewoon. Je kon niet alles voor de sport geven.
Nee.
En eerlijk gezegd wilde ik dat ook niet, want ja, ik wilde er wel alles voor geven, maar je had altijd nog dat je zegt van ja, maar ja, als ik echt alles voor wil geven, dan moet ik eigenlijk gewoon stoppen met werken. En niks anders. Want ja, kan ik wel al mijn reis gaan afwegen, maar...
Heb je wel eens over nagedacht, ik stop met fietsen en ik ga nu gewoon volledig door bij Defensie?
Nee.
Echt als beroepsmilitair?
Nee, dat is precies andersom eigenlijk.
Ja.
Dus ja, hoe is dat gelopen vanaf 2017 dan? Want dan wordt, uiteindelijk moet het dan steeds professioneler zijn geworden, of ja, dat je stap hebt gemaakt.
Ja, in 2017, wat ik zeg, amateur sportklasse. Ja. En toen ben ik via een vriend van mij, die ook bij de domrennen fietste, als amateur fietste die dan nog, maar die was toen bij de elite van West-Friesland gaan rijden. Die zegt van, hey, kan je met Tino Haakman als ploegleider daar, kan ik jou in contact brengen. Ik denk dat jullie wel een goede match zijn en dat je daar best een leuk plekje hebt. Nou, dat heb ik toen gedaan en toen ben ik daar gaan rijden. Alleen,
in 2018
al. Ja, 2018. Alleen een beetje wat toen lastig was, is dat 2018 heb ik bijna tot, volgens mij tot met juli, heb ik een blessure gehad aan mijn knie. Heel onhandig.
Ja.
Wist ook niet wat het was. 10 verschillende oorzaken gevonden. Was allemaal niet goed. Mijn bekken stond er scheef en er stond spanning op een spier en bla bla bla, maar pijn ging niet weg. En uiteindelijk is die pijn toch weggegaan. Ja. Maar ja, het was het seizoen alweer bijna voorbij.
Ja.
Toen in 2019, toen was ik klaar op de KMA. En toen ging ik mijn vak technische opleiding in. Dus op de KMA wordt iedereen opgeleid als algemeen officier voor een bepaald krijgsmachtdeel. Maar ik moest daarna nog mijn vak technische opleiding om grondverdedigingsofficier te worden. Maar ja, toen was het echt, toen was het helemaal dat ik 's nachts aan het werk was en week op oefening en dat soort geneuzel. Ja, als jij een hele week op oefening bent geweest en je hebt wat is het, een paar keer 2 uur geslapen, dan heb je niet zoveel zin meer om te fietsen. En je fietste dus zelf ook al niet. Dus eigenlijk was dat hele seizoen weggegooid, tussen aanhalingstekens. En het kwam ook al wat in een lager pitje te staan. Ik fietste nog wel, maar was echt gewoon weer meer voor de hobby en af en toe een criterium, waar ik dan net kon meekomen eigenlijk. En in 2020 kwam corona. En dus dat was ook een heel seizoen ongeveer weg. En in 2021, toen kreeg ik, toen was ik inmiddels was ik al pelotonscommandant. Dus ook met nachtdiensten en weekenddiensten, et cetera. Maar in 2021 kreeg ik er zicht op dat ik in april dat jaar een andere functie kon gaan doen. En toen heb ik tegen Jelmer, dat is weer diezelfde vriend die dus al bij Schiesja reed. Hij is ook bewegingswetenschapper en trainer was hij van een aantal jongens. Heb ik gezegd van, hey jee, ik denk dat als ik dat NK tijdrijd als vast eerste evenement wat ongeveer doorgaat, kunnen we niet kijken hoe hard ik daarop kan rijden. Want ja, ik denk dat dat op zich wel moet kunnen, weet je wel, met mijn talent. Ja, dat hebben we toen gedaan. En,
hij heeft jou getraind?
Ja, en nog steeds.
Ah ja?
Ja, ja. Ja, dat is wel een grappig verhaal, dat zeg ik zo wel. Maar daar zijn we toen voor gegaan. En daar werd ik toen tweede zonder contract. Heel zuur, want ik was nog echt de berm in gereden in de eerste ronde. Ik had alles verkend, behalve dat clubparcoursje. Dus ik kom daar in de houding zo'n klein heuveltje afgereden, 55. En denk ik, kut. Ja, dat was niet best. Maar ik werd achter tussen de profs. Echt op 30 seconden van Julius van den Berg en Ieder Schelling en zo. Dat ik dacht, wow,
ja,
holy shit, hé. Ben volgens mij wel echt, het heeft geen windeieren gelegd dat trainen.
Ja,
ja. En later dat jaar, toen waren er nog steeds geen wedstrijden overigens voor clubrenners. Want ja, dat was alleen maar voor, dat was nog midden in corona eigenlijk. Ja. En toen later in dat jaar, een van de eerste wedstrijden die ik reed was de Rode Omloop. Of nee, omloop van Valkenswaard trouwens. Daar werd ik in een keer vierde, in een vlakke klassieker. Dat dacht ik, wow. Gaat echt goed. Ja, en de weken na was in Rode. Ja, ik ben toch iets meer het heuvel- of klimmertype. En die wedstrijd won ik toen ineens. Ja, toen, en, toen werd bij mij het zaadje geplant van oké, ik kan wel echt gewoon leuk meedoen.
En het jaar daarna maakte je een stap naar Focus Wessels.
Ja, 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 want dat was ik wel. Ja, ik was toen dacht ik van ja, ik denk dat het wel moet lukken om naast mijn werk ook continentaal te kunnen wielrennen. Als ik genoeg. Als ik een goede constructie bedenk met het werk, dat ik een paar vrije dagen kan kopen of iets. Ja, dat was toen gelukt en zodoende ging ik inderdaad naar Volker Wessels.
Hoe kwam dat contact zo? Heb je zelf contact gezocht met hun? Of?
De ploegleider van hun kwam, ik stond volgens mij met de bloem in mijn hand naar Rode en toen kwam hij naar me toe of ze me konden bellen later in de week. Ja.
Zo makkelijk kan het gaan.
Ja, daar had ik wel geluk mee. Ja, want...
Nou, dwing je ook af dan. Toch?
Ja, zeker.
Ja.
Een Rode Omloop werd je. Hoeveel werd je daar?
Die won ik.
Oh, die won je. Nou, ja. Weet je, dat, nou, ja, dwing je het af. Ja. Ja, dan dwing je wel wat af.
Ja, en dat was wel goed, in die zin maar goed ook. Want ik kom niet uit een wielrenfamilie of zo. En ik heb wel vrienden in het wielrennen, maar dat zijn gewoon amateurs eigenlijk. Ja, dus ik kende die hele wereld totaal niet. Ik had echt geen... Hoe kom je bij een continentale ploeg? Toen zeiden mensen, ja, moet je gewoon mailen. Ik denk, gewoon mailen? Ja. Dat is toch ook raar?
Ja, maar uiteindelijk is het gewoon een clubploeg met iets meer geld vaak bij de meeste continentale ploegen.
Ja.
Het is in ieder geval heel toegankelijk.
Ja, uiteindelijk wel.
Nou, dat blijkt, want je kan gewoon mailen.
Ja. Maar ja, ik had er geen idee. En ik moet zeggen, ik was toen wel goed geholpen, ook omdat alles zo nieuw voor me was. Tino Haakman, dus de ploegleider van West-Friesia, die heeft me daarin wel echt wegwijs gemaakt. Want dat is gewoon iemand die al jaren in het wielrennen zit en die een beetje weet hoe en wat. Dus dan kon ik gewoon aan hem dingen vragen. En hij verwees me dan weer door naar jongens als Marco Doets. Oh ja, daar heb ik nog eens een keertje mee gebeld van, goh, leg me nou eens uit hoe dat dan allemaal werkt. Want
wat heb je hem bijvoorbeeld gevraagd dan? Ja, zoals hoe wat werkt?
Echt letterlijk, hoe zit profwielrennerij eruit? Ja. Is dat dan, en hoe werkt dat dan met een management?
Dat je deed destijds alles zelf nog. Je had nog geen management of was je nog niet benaderd?
Nee, ik had geen management. Maar ja, ik wist op dat moment ook nog... Ja, ik was clubrenner, joh. Ja. Ik had helemaal niet door dat ik... Dat profwielrennen iets voor mij zou kunnen zijn.
Had je die ambitie wel?
Ook niet eens zo heel erg. Ja, als je allemaal had gevraagd, wil je profielrenner worden? Je kan het nu worden. Dan zeg ik, ja, is goed. Ja. Alleen, het is zo lastig om... Ik moet maar kijken hoeveel, als je al die opleidingsploegen hebt, hoeveel jongens daar rijden die echt super talentvol zijn. En ja, hoeveel worden daar prof van? Ja. Dus dat is echt moeilijk.
Kun jij het eens vertellen, Koen? Hoe moeilijk is het? Want jij hebt aan... Ja. Ja,
ik denk dat het een beetje twee kanten heeft. Voor sommige jongens hoeft het niet moeilijk te zijn. Weet je, sommige jongens die komen wel gewoon uit het juiste gezin. Die zijn echt met de paplepel is wielrennen ingegoten. Misschien is papa of mama profwielrenner geweest. Dan word je daar eigenlijk door je ouders al heen toe begeleid. En dan moet je het zelf ook nog maar willen, denk ik. En als jij die ambitie hebt en je fietst wel oké, maar je bent een knecht. Je bent net niet goed genoeg in sprinten. Je bent net niet goed genoeg in klimmen. Maar je kan alles wel heel allround. Dan kan dat best lastig zijn. Maar ik denk dat het voor Bart, die heeft het echt wel zelf afgedwongen. En weet je, als je op een gegeven moment vierde wordt op een NK, als je bij Volkers Wessels rijdt, dan rij je jezelf wel in de kijker. Alleen Bart had dan wel weer tegen dat hij misschien wat ouder was dan een gemiddelde renner die prof wordt. Maar tegenwoordig wordt daar denk ik minder naar gekeken dan vroeger. Althans...
Je hebt natuurlijk wel heel veel van die opleidingsploeg, dus vaak... blijven die ploegen natuurlijk wel uit hun eigen vijver vissen. En dat maakt het juist, denk ik, lastig voor jongens zoals Bart, die dan al iets ouder waren.
En de opleidingsploeg is dan Metec, waar jij voor hebt gefietst?
Nou ja, eerder zoals nu heb je natuurlijk DSM-opleidingsploeg, Jumbo-Visma-opleidingsploeg. Ja. En die steken daar jaarlijks 2-3 miljoen in. Dus natuurlijk, daar ga je niet zomaar iemand van buiten afhalen. Dat is hetzelfde als in de voetballerij. En dat maakt het dan lastig als je daar wat meer buiten valt. En ik heb natuurlijk bij FTC bij de opleidingsploeg gereden. En dan stroom je door. Maar als je dan al iets ouder bent en ook laat begint met fietsen. En je moet vanuit daar jezelf laten zien. Moet je ook laten zien dat je dus beduidend beter bent dan die jonge gasten. Want anders pakken ze wel uit hun eigen ploeg.
Ja, en waar ik zelf heel erg mee zat is... ik deed... op een gegeven moment denk ik dat ik... had ik zo'n plek op... bijvoorbeeld dat ik vierde werd op het NK... Ja, dat is één uitschieter. Maar ik had op een gegeven moment wel dat ik meerdere goede uitslagen had. Niet fantastisch of zo, want anders had het staan de ploeg in de rijen. Mm-hmm. Maar wel gewoon goed genoeg. Maar het hele idee was, ik deed het dus gewoon volledig naast mijn werk. Ja, weet je, op een gegeven moment zat ik in op dat NK. Volgens mij zat ik in een groep met jongens die allemaal de Giro gereden. Ja. En ik was op dat moment, tijdens de Giro, was ik... 1 week op oefening. Dat ik echt dacht, volgens mij, het is nog niet eens zozeer... Daarom wilde ik zo graag prof worden. Dat ik dacht, als ik nu dit kan met hoeveel ik er nu voor doe... Als ik er dan echt alles voor doe en ik krijg de faciliteit en de begeleiding... Ja, wellicht kan ik dan gewoon... Dan moet ik toch echt nog wel wat beter kunnen worden.
En nu doe je dat al een aantal maanden, bijna een jaar denk ik. Nou, nog niet helemaal, maar merk je ook echt verschil?
Ik fiets harder. Ja. Ik ben vooral ook... ik stond niet te dik of zo hoor, maar ik ben bijna 4 kilo lichter. Dat is toch wel significant.
Is dat dan ook nog spieren vanuit zeg maar de oefeningen die je dan nu niet hoeft te doen?
Ja, misschien iets. Ja, laat ik het zo zeggen, ik ben vooral met mijn bovenlichaam. Ik zie er niet uit.
Ja, je wordt nu een stuk magerder op je
boven. Ja, echt, al veel meer dan, dan dat ik. Het is niet dat ik in de sportschool aan het pompen was of zo, hoor. Maar sterker nog, mijn bijnaam op de KMA was altijd bottenzak. Omdat ze me altijd zo'n zak met botten vonden.
Maar je moet wel belastbaar zijn, denk ik, ook in de KMA. Ja. Ja, weet je, je loopt met een tas op, die is behoorlijk zwaar als je op oefening bent, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, de KMA, ik deed een lange opleiding. Dat betekent dat je hebt dan eigenlijk, die duurt 4 jaar. En in het eerste half jaar is, trouwens dat is ook tegenwoordig helemaal veranderd. Maar hoe het bij mij was, dat je het eerste half jaar ongeveer, dan werd je even groen geverfd. En dan was je elke week was je eigenlijk op pad. En daarna deed je eigenlijk 3 jaar lang doe je een bachelor daar. En toen heb ik krijgswetenschappen gestudeerd. En dan had je dan in dat jaar had je dan 1 keer 8 weken of zo. En dan ging je weer even terug naar de militaire basics, om het zo te zeggen. Ja. Dus het was ook niet dat ik elke week in het veld lag. Daarom was het best wel goed te combineren, als het ware, met het fietsen en al andere sporten. Ja, want ik was feitelijk gezien gewoon militair student, eigenlijk.
Hey, in aanloop naar je eerste profcontract, wat is het beste advies wat jij in die periode hebt gehad?
Eigenlijk van een, dat heb ik eigenlijk nooit tegen gezegd, maar dat moet ik wel eens een keer doen, van een verzorger vorig jaar. In Gerardsbergen werd ik derde, achter David en Mathieu van de Poel. En toen vroeg hij van, hey Bart, ga je nou volgend jaar, heb je al ergens getekend om prof te worden? Ik zeg, ja, nee. Hij zegt, ja, en wat loopt er al dan? Ik zeg, ja, eigenlijk ook niks. Hij zegt, ja, begin gewoon eens een beetje die mensen te benaderen dan. Ja. Ja, het was echt letterlijk zo. Hij zegt, nou, kom op man, met je schouders eronder en begin gewoon maar ergens dan. En dat heb ik toen eigenlijk gedaan. Toen ben ik gewoon, ook ploegen gaan mailen, alleen profploegen. Ja. Ja,
toen heb je daarna management gezocht? Of
hoe ja, tegelijk eigenlijk. Ja. Dat ik dacht, van ja, ik moet nu zo snel mogelijk mensen gaan vragen. Trouwens, het was anders. Het was niet Gerardsberg, het was de weken voor dat de manager dat zei. Of de verzorger. Want in, op zich wel een verhaal. op Gerardsberg stond ik dus met die Van de Poeltjes op het podium. En toen liep ik weg naast David. En toen zei ik, David, ik heb Christophe gisteren gemaild. Het zou wel tof zijn als hij even wel, als hij in ieder geval antwoord geeft. Ja. Weet je wel? Ja. Toen zei hij, oh, oké, okay, wat dan? Ik zeg, ja, nou, dit daar gewoon kort verhaal. Ja. Ik zei, oké. Okay. Nou, ik zal eens kijken. En ja, toen kreeg een paar dagen
antwoord.
Ja, 2 dagen daarna kreeg ik antwoord. Dat was wel lachen. Ja. Ik dacht, ja, brutaal op de wereld.
Ja, ja. Ja. Ja, dat is 100% waar. Ja. Zeker.
Maar dat was echt het advies, hoor. Wat ik even nodig had. Van, ja, begin maar gewoon ergens.
En hoe is dat gegaan uiteindelijk bij je huidige ploeg? Hoe ben je daar terecht gekomen?
Nou, Nina Buisman. Die zit bij de vrouwenploeg van Human Powered Health. En die komt ook van West-Friesia. Dus die kende ik een beetje. Dus die had ik gewoon een bericht gedaan van, goh, wie is daar de chef eigenlijk? Heb jij misschien een mailtje of een mailadres van iemand die je kan mailen? Ja, en die heb ik gewoon gemaild met een, 10 zinnen. Ik ben Bart. Hier heb je een powerfile. En dit zijn mijn beste uitslagen. Ik zou graag voor jullie willen rijden.
Kwam die toen snel bij je terug?
Een weekje of zo, denk ik. Ja, ja.
Ja, mooi. Kan mooi lopen, hè? En een powerfail, daar staan gewoon jouw wattages in en dat stuur je gewoon mee.
Ja, zoiets, ja. Of ik had een test van eerder dat jaar. Of nee, ik heb zelfs toen een test gedaan daarvoor. Dat ik gewoon naar zo'n lab ging. En ik weet, sommige jongens kunnen goed testen. Ja, ja. Ik weet dat ik redelijk goed kan testen. Dus ik dacht, ja, dat kan alleen maar als ik goed kan testen. Helpen, ja. En weinig trainingsuren heb, dat moet sowieso interessant zijn voor een team. Ja. Dus ik dacht, ja, als ik dat een beetje slim uitspeel.
Ja.
Ja, het is steeds interessanter eigenlijk. Hè. Je ziet het nu met IF, heb je dat gezien? Die hebben nu ook wel een jongen van de club overgenomen, van ja. Willibrod.
Ja, is dat zo?
En die wordt nu prof bij Education First, ja. Gewoon op basis van wattages. Dus ze vinden het interessant genoeg in ieder geval. Als je dat goed kan, dus kan alleen maar helpen.
Als ik goede wattage kan trappen,
dan... Nou, jou zie ik het heel positief in. Nee.
En dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan.
Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling inside wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is dé pionier in aerodynamische fietskleding. Dus, fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving.
Hey, wat neem jij mee vanuit Defensie wat jij bijvoorbeeld, of zijn er dingen die jij meeneemt vanuit Defensie waar je nu heel veel profijt aan hebt?
Die vraag krijg ik echt heel vaak. En ik vind het best wel lastig om antwoord op te geven. Want kijk, ik denk dat je ook niet moet onderschatten. Ik ging op mijn 18e daarheen. Ja, dan ben je ook nog niet een uitgeleerd mens überhaupt, weet je wel. Dus je wordt ook gewoon volwassen. En ik denk dat je daar werd je gewoon in een soort van... werd je versneld volwassen.
Ja.
Als ik wat ik eerder zei, dus je bent daar feitelijk gezien gewoon student. Alleen het verschil is met een, zeg een normale, tussen aanhalingstekens, student. Is dat je kan ook tot 4 uur 's nachts in de kroeg staan. Geen probleem. Maar als jij 's morgens niet om 7:45 een beetje normaal op appel stond... dan hoef je maar 2 keer te flikken en dan trapte je gewoon van de KMA af. Dus je leerde al heel snel om gewoon echt heel verantwoordelijk te zijn. En
discipline.
Ja, en dat je ook, je wordt ook leidinggevende. Er wordt altijd verteld van, straks ben je ervan, hè. Dan staan ze allemaal naar je te loeren en dan ben je ervan. Als je dat 4 jaar lang hoort, dan ga je er vanzelf in geloven. Ja. En in die zin leer je best wel om... Om verantwoordelijkheid te nemen en ja, dat je daar niet voor kunt verstoppen of zo. En dat, ja.
En pas je dat toe in de ploeg bijvoorbeeld? Als je een bepaalde rol hebt, hoe zou je jezelf omschrijven als wielrenner?
Qua type wielrenner bedoel
ja,
je?
Ja, qua type wielrenner. En ook hoe je in de ploeg ligt.
Nou, ik ben... het verschilt denk ik een beetje op welk niveau ik rij. Als ik nu bij Jumbo-Visma zou gaan rijden, ben ik geen kopman.
Nee, precies.
En dat kan ik bij de ploeg waar ik nu rij, ben ik een beetje de uitgespeelde man voor het heuvelwerk eigenlijk.
En dan durf je ploeggenoot ook wel aan te spreken?
Ja,
op,
maar gek genoeg vind ik dat met fietsen lastiger dan in het werk.
Oké, okay. Ja, daar wou ik even heen.
Ja, omdat ik in het werk op een gegeven moment dacht, ja, ik ben ervan. Het is mijn verantwoordelijkheid en ik heb ook een streep op mijn schouder die dat bevestigt. En ik moet me daar eigenlijk alleen maar naar gedragen. Maar juist omdat ik me zo nieuw voelde in het fietsen, en ik was er ook niet per se van.
Nee.
Vond ik het aan het begin lastiger om tegen anderen te zeggen van... ik vind dat jullie nu voor me moeten rijden of zo.
Ja, ik snap ook wel, als je nu je eerste jaar bij een ploeg bent... dan is het ook niet gelijk makkelijk om dan daarin het voortouw te nemen... en te zeggen van, jullie rijden voor mij vandaag.
Nee, zou jij dus, dat kunnen, Lars?
Ja, bij mij. Ik rijd natuurlijk dan nu bij een grotere ploeg. Dus ik heb best wel vaak dat ik weet van tevoren... ik moet voor Godu of Pinot moet ik rijden vandaag. Dus ja, dan hoef ik ook niet... maar ik merk nu wel, we hebben best wel veel jonge renners... en ik ben een van de jongens die nu steeds langer bij de ploeg is al. Dit is mijn 4e jaar. Dus ja, dan krijg je wel steeds meer verantwoordelijkheid in de koers... en ook om beslissingen te nemen, zoals gisteren in de... een Renewy Tour misten we de slag. En dan beslis ik wel van oké, we gaan nu rijden. En dan merk je ook wel dat het dan meespeelt dat je al een aantal jaar bij de ploeg zit. En dat je die beslissingen kan nemen. Want als ik nieuw bij de ploeg zou zijn, dan zouden ze ook denken van nou...
Wie is Lars van den Berg?
Ja. Dus ja, nu dan kijken ze daar eerder naar. Dus ik snap wel, als je dan nieuw bij een ploeg bent, om dat aan te sturen is dan... Daar moet je even in groeien, maar dan kom je daar uiteindelijk ook wel weer door.
Ja, en wat ik vooral ook vond is, ik wilde ook niet arrogant overkomen of zo. Ik dacht van ja, weet je, dan komt zo'n omhooggevallen clubrennetje. Ja. Die rijdt een keer per ongeluk een goede uitslag, omdat hij in de goede groep zit. Hè, waar hij zich een beetje slim kan verstoppen.
Ja, uiteindelijk moet je in één keer iedereen voor hem rijden. Ja. Dat is altijd zo. Uiteindelijk, het begint al op trainingskamp en dan moet je laten zien van nou, ik heb dit niveau en dan de eerste parcoursen. En als je dan laat zien, dan kan je dat op een gegeven moment wel flikken. Maar
is dat bij jullie ook nog zo, bij de prof, weet je, toen ik bij de elites op trainingskamp ging, dan ging je elkaar een beetje bergop, een beetje uitspelen en dan sprintjes rijden, maar... Op een gegeven moment weet je eigen positie en de positie van je ploeggenoten, toch?
Ja, maar zelfs bij ons wordt dat nog wel getest. En je hebt allemaal nieuwe jongens natuurlijk. We hadden 8 talenten die overkwamen van de opleidingsploeg. En die willen allemaal ook laten zien dat ze de nieuwe Thibaut Pinot zijn. Of dat ze hem erop kunnen leggen. Dus ja, uiteindelijk, of als je dan hebben we een keer ploegtijd getraining in de winter. Dan zijn er altijd iemand die dan even wil laten zien. Dat blijft gewoon hetzelfde.
Ja.
Dus ja...
En het is ook gewoon leuk. Tenminste, ja, een beetje tegen elkaar onderling competitie is natuurlijk. Ja,
uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal alfamannetjes. Bijna allemaal in de sport.
Ja, nou, wij hebben net een rondje gefietst. Toen wou ik ook even Lars testen. Hoor. Weet je dat?
Ja, dat liep een beetje verkeerd voor je af. Maar. Ja,
dat gaan we later nog wel zien, denk ik.
We gaan het later zien. Hey Bart, om even terug te komen bij jou. Je hebt nu je profcontract. Alleen de ploeg houdt ermee op. Dus wat is jouw plan nu?
Ja, bij een andere ploeg aan de slag en hopen dat de zoektocht iets makkelijker gaat dan afgelopen jaar.
Ja,
maar heel vervelend natuurlijk. Ik denk ook geen reclame voor de sport. Dat er toch weer, het gebeurt bijna elk jaar, dat er wel een ploeg omvalt.
Ja, had je eigenlijk nog een contract voor volgend jaar?
Ja. Nou, samen met 6 of 7 anderen, denk ik, of zo. Dus ja, dat is gewoon heel vervelend. En er staan natuurlijk niet alleen renners, hè, maar ook mechaniekers en ploegleiders. Noem maar op. Allemaal mannen en vrouwen die gewoon werkloos zijn over 3 maanden ineens. Ja. Die daar niet op gerekend hadden. De vrouwenploeg gaat wel door van Human Powered Health. Dus dat is dan nog iets, om het zo te zeggen. Maar ja, het is wel een hele vervelende situatie.
Waar komt die keuze dan vandaan om de mannenploeg wel te stoppen?
Ja, we hebben niet een hele uitgebreide, heel uitgebreid antwoord of een analyse gehad waar het precies aan ligt. Het is ook niet dat er geen geld meer is, begreep ik. Het is niet dat het bedrijf failliet is of iets dergelijks. Het lijkt echt een keuze.
Hoe wordt het medegedeeld dan?
We kregen op zondagavond een mailtje. Met morgenochtend om 9 uur iedereen in een Zoom call. En het is echt belangrijk dat je erbij bent. En toen kregen we s'avonds ook nog. Of, nee, dat was zondagmorgen. En s'avonds kregen we nog een privé-appje van een ploegleider. Van, ben je erbij? Toen appte ik al ook naar Wessel Krul. Ik zeg, ik weet niet of Jonas het door heeft dat hij ziek dramatische mailtjes kan sturen. Of er is echt wat heel erg aan de hand.
Wat dacht je op dat moment?
Ja, dat speelt dan wel door je hoofd al heen. Van ja, wat kan er zo belangrijk zijn dat iedereen ook echt in die kamer moet zitten, weet je wel.
Wat ging er door je heen op het moment dat je dat hoort? Want dat is eigenlijk je begint aan een droom die je op dat moment eigenlijk misschien uit elkaar ziet.
Ja,
spatten.
Een beetje dubbel. Ja, wat zou ik zeggen? Het was niet dat ik direct dacht van shit, hier gaat mijn toekomst als profielrenner. Ik denk wel gewoon dat ik het afgelopen jaar wel heb bewezen dat ik wel gewoon op dat niveau kan meedoen. Dus ik dacht, nou, als Human Powered Health stopt, dan is er vast nog wel ergens anders een plek voor mij. Hoop je. Ja, het blijft een keiharde wereld. Hè? Ik bedoel,
ben je in gesprek?
Ik ben...
Heb je een scoop voor ons?
nee, er is wel her en der wat interesse. Maar ik kan er verder niks over zeggen.
kunnen we gewoon wat suggesties? Dan moet je gewoon alleen knikken, want het is toch een podcast.
dat alleen jullie het zien. Ja. Ja.
Tietma?
Die hebben we wel gehad. Okay.
Maar ik wil eigenlijk... Want jij speelt er iets op een hoger niveau als World Tour niveau. Waar je eventueel naartoe de stap kan maken.
Nou ja, dat zou ik wel graag willen.
Ja, snap ik.
Maar
scheelt het?
Ja. Wat zeg je?
Is er een ploeg, heeft er een ploeg zich gemeld?
Geïnformeerd.
Ja, er is wel interesse.
Maar waarvan je zegt, van daar wil ik best wel heen.
Ja.
Oké. Okay.
Maar deze aflevering komt pas in januari toch, jongen? je kan het gewoon zeggen, Bart.
Hey Bart, wij vragen aan iedere gast die wij om een mooie anekdote en iets mee te nemen. In dit geval is de podcast dus dan gaan we voor de verbeelding.
Ja,
dus
ja.
Voor YouTube moet het even erbij photoshoppen. Dus wat heb jij meegenomen?
Wat ik dus niet bij hem heb, maar wat ik mee wilde nemen, is dat is eigenlijk wel grappig. Want je bewaart wel eens van die dingen dat je denkt van ja, waar bewaar ik het eigenlijk voor? En ik ben ook niet zo heel erg, hoe zou ik zeggen, sentimenteel qua rugnummers en dat soort dingen. Maar ik heb nog het shirt van de beste clubrenner van de Eurodomloop. Met de nummers erop en zelfs nog jelletjes resten die hangt bij mij op zolder aan de spiegel. En die wilde ik eigenlijk meenemen. Ja, ik bewaar, voor de rest heb ik helemaal niks bewaard. Volgens mij een keer de rugnummer van het NK wielrennen zonder contract in 2019, wat ik meereed. Dat was toch een Nederlands kampioenschap wat ik een keer heb gedaan. Ja. Die heb ik ook bewaard, maar ik zou niet eens weten waar het ligt. Maar die wilde ik meenemen eigenlijk.
En je wereldkampioen shirtjes?
Die heb ik ook. Die is ingelijst in een lijst. Die is nog niet eens opgehangen. Okay. Die staat al van de verhuizing.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Bewaar jij eigenlijk met je...
Nou, weinig. Maar ik heb alleen van alle 3 de grote rondes die ik heb gedaan, heb ik de rugnummers bewaard. En van de Tour nu heb ik mijn laatste snelpak bewaard met de nummers er nog op. En die wil ik eigenlijk dan ook inlijsten met een foto erbij. Van ik kom de laatste etappe op de Champs-Élysées met Thibaut Pinot over de finish. En dat is natuurlijk zijn laatste Tour. Dus ik wil eigenlijk graag die foto. En dan ik heb 1 rugnummer van de Tour nog met alle handtekeningen van de jongens waarmee ik gefietst heb. En eigenlijk dat. Maar voor de rest heb ik weinig eigenlijk bewaard.
En jij, Koen?
Ik heb heel weinig bewaard. Ik heb alleen nog een aantal prijzen. Een keer een kassei gewonnen, van een kassei omloop. Nee, weet je, foto's, dat is voor mij herinnering aan mijn tijd dat ik nog wedstrijden reed. Maar ik weet niet hoe dat zou geweest zijn als ik profielrenner was geweest. Weet je, als je in de rugnummers in de Tour de France krijgt, ja, ik denk dat ik die bewaard zou hebben.
Ja.
En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar jouw anekdote.
Ja, ik moest er wel even over nadenken. Ja? Ik zag hoe ze staan. Ja, nou ja, als ik het nu aan jou vraag, verzin maar eens een anekdote. Ja. Ja, waar kom je dan mee, weet je wel?
Dat deden we dus aan het begin, toen we de podcast zijn begonnen. Toen zei hij dat dus tegen mensen, tegen gasten. En die zaten hem echt aan te kijken.
Ja,
van,
dat zag ik wel, ja.
Had dat even voorbereid. Ja. Dus ja. Dat, om even terug te komen, dat hebben we geleerd.
Nou ja, top. Nee, ik dacht, het is misschien wel leuk om iets met... het is vast wel een keer met dat studentenwielrennen een keertje wat gebeurt. Maar waar ik daar aan moest denken, ik heb gevraagd of die jongen ook nog de foto heeft. Ik hoop dat ik hem zo meteen aan jullie kan laten zien dan. Maar ik heb een keer, dat was een klassieker dan in Zeeland. Of klassieker, 43 kilometer of zo. Amateur klassieker, hè, 120 kilometer. Nou, was heel wat. Maar dat was ook nog in de tijd dat ik dus nog vol op de KMA zat. En het was zo hinderlijk, want dan had je zoveel spierpijn af en toe van die krachttrainingen en zo. Ja, dus dat ik daar, moest je naar Zeeland met de auto met z'n allen en... Ik voelde al direct van, oh, mijn benen doen zoveel pijn. Maar ik kende toen ook helemaal niet zo de pijn van... Ik was gewoon altijd goed meestal. Dus als het dan pijn deed, ja, dan had ik er geen zin in. En nou, dat was een beetje een vreemde koers. En ik vond het ook heel nerveus, zo'n klassieker altijd aan het begin. Ik dacht, ja, god, iedereen rijdt in de weg en ik wil naar voren, maar iedereen zit ervoor. En uiteindelijk lukt het me om aan te vallen. Maar... En ik krijg best wel snel, een tiental, twintigtal, dertigtal seconden of zo. Maar ik was alleen. Oh, mijn benen deden pijn, jongen. Ik voelde al die... En dat was de eerste ronde. Dus wat is het? Na 40 kilometer of zo. We waren bijna weer bij de streep. En toen dacht ik echt van, ja, dit heeft echt totaal geen nut. En daar kwam ik dan achter zo'n kilometertje voor de streep. Dus ik dacht, nou, meestal is ook nog wel premies, weet je wel. Voor als je zo'n rondetje snel doorkomt. Dus toen was ik doorgereden tot de streep. Hopen dat er premie was. En toen ben ik afgestapt. Dus ik reed gewoon... Ik reed aan de leiding van de wedstrijd. Ben ik afgestapt. En dat was wel grappig, want er was net een achtervolging op poten gezet. En ja, ik stond langs de kant. En die mannen die gingen langs. Die dacht, wat de fuck staat daar? Hij staat daar. Toen zei ik, ja, sorry lui, maar ik zeg, ik heb pijn in mijn benen. En daarna ben ik samen met een paar gasten. Toen zei ik, ja, Peter. Ik zeg, Peter, die was gelost. Of zoiets, ik weet het niet eens meer. Maar dan moesten we nog 80 kilometer wachten natuurlijk. Ja, dat is bijna 2 uur. En toen zijn we naar, hoe heet het? Toen zijn we naar gewoon zo'n supermarkt gegaan. Een kratje bieren gehaald. En toen zijn we daar met een biertje langs de kant en die koers verder zijn gaan kijken. Ja, ik kan wel eens kijken of die foto heeft, hoor. Ik had het net al over gevraagd.
Doen, nee, tijdens de koers, tijdens de tour.
Dan heb ik gelijk geen contact meer, denk ik. Ja, wel een mooi verhaal.
Zeker mooi.
Oh, je kijk, ja.
Deze foto die gaan we eventjes voor...
Even
doorsturen dan voor deze tour in de video.
Ja, kratje.
Hey, kijk dan.
Maar die premie heb je niet gekregen, denk ik.
Nee.
Als je uitstapt. Bent,
Nou, maar dat is bij de... Ik moest daar dus nog aan denken over deze anekdote. Ja, heb ik daar een premie voor gekregen? Maar volgens mij kreeg je bij die sportklasse koersjes en zo, als je dan gewoon... Dan werd er gewoon een rugnummer opgeschreven die je als eerste was. En als je dan je nummer ging inleveren, dan kreeg je gewoon wat je had.
Had je in ieder geval je kratje weer terugverdiend?
Ja, nou ja, vaak waren die amateurklassiekers, waren de premies 5 euro. Ja. Ja, af en toe denk ik, oh, ik weet ook nog wel, dat was echt de eerste keer. En toen reden we omloop van het Munnikenland, ook bij de sportklasse of zo, en dan was ik 50 geworden. En toen vroeg iemand van, heb je geld opgehaald? Ik zei, geld opgehaald? Ja. Ik zeg, ik heb niet gewonnen, hè? Nee, premies. Ik zeg, wat? 28 euro. Ja. Ik zeg 28 euro van een hobby. Ja, krijg je gewoon. Ja, en toen had ik dus door. Ik wist van wat ze allemaal omriepen. Ja. Nou, weken na ging ik lekker met 125 euro naar huis.
Ja. Ja, vroeger mooi. Had je echt nog de term broodrenner. Misschien.
Ja, premiejager.
En dan had je gewoon van die dronken middenstanders. En die gooiden er gewoon even. Nou, volgende ronde 500 euro, toe maar. Ja. Nou, dat is niet meer. Dat is wel jammer. Hoor. Want dan had je gewoon renners die konden prof worden. Maar die wouden gewoon lekker een criterium circuit blijven koersen. Dan verdienden ze meer geld.
Ja.
Ik kan me herinneren, volgens mij, dat jij ooit een keer hebt verteld. 33 op de 34ste ronde. Dat er, als je mij als eerste over de streep laat gaan, dat je 200 euro krijgt.
Ja, nou weet je, waren allemaal van die gekke dingen. En bijvoorbeeld de profronde van Steenwijk, daar heb je, als je als laatste over de finish gaat, dan kreeg je een bed. Maar die profronde, dus ik dacht in eerste instantie van, oh, dat is mooi, dan krijg ik een bed. Dus ik deed eraan mee. Maar, nou ja, ik heb nog nooit een bed gehad, joh.
Nee, een keer lang wachten, denk ik.
Ja,
dat is mooi.
Hé jongens, we zijn alweer aan het einde gekomen van de podcast. Ik ga jou bedanken, Koen en Lars, voor jullie aanwezigheid en deelname aan de podcast. Dankjewel. En jij ook, Bart.
Ja, bedankt.
Dus ik hoop, wil je volgend jaar nog een keertje terugkomen?
Dan ja, gaan we het zou vertellen over, welke ploeg ik
gaan we het hebben over je nieuwe ploeg.
Ja, dat is goed. Dus, als ik ergens heen ga, dan denk ik.
Gaan we wel vanuit.
We gaan er wel vanuit. Ik wens jou heel veel succes in de toekomst.
Ja, bedankt.
En dat je snel wat te horen krijgt voor welke ploeg je mag rijden.
Ja, dankjewel.
En dan was dit alweer de aflevering 2 na de zomerstop. Vind je nou deze podcast nou superleuk? Dan volg ons op Spotify, YouTube, Instagram. Je kan ons volgen op Instagram met alle leuke DM's en reels. Op YouTube is het gewoon heel belangrijk dat je ons liked, subscribed en duimpje omhoog geeft. Want wij worden nog steeds het meest gevonden door aanbevelingen. Dit was Cycling Insight. Dankjewel.